In deze aflevering van Enter bespreken we Isidor, de grootste cyberoefening van Nederland. Er wordt gewerkt met een fictief scenario, maar alle deelnemers oefenen zo realistisch mogelijk. Het is maandag 13 november. Vanochtend ontstond er verwarring op de IT-afdelingen van verschillende bedrijven. Er werden verdachte activiteiten ontdekt. Ik zit aan tafel met Luc Dijkema van de gemeente Den Haag en Bart van Wijnen van het NCSC. En aan de telefoon hebben we Freek Baks van KPN. Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In 5 korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld, vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd en blikken vooruit naar de crisis van morgen. Ik ben benieuwd, Freek, jij bent incident handler bij KPN. Wat gebeurde er bij jullie vanochtend?
Bij ons kwamen er vanochtend een paar meldingen binnen van verdacht verkeer. Dat ging specifiek om verdacht DNS-verkeer. En in dat DNS-verkeer zou mogelijk beaconing-verkeer zitten. Nou, DNS-verkeer is normaal gesproken een soort telefoonboek van het internet. Dat vertaalt domeinnamen zoals google.com in IP-adressen. En die IP-adressen kunnen dan gebruikt worden voor de netwerkverbindingen. En in dit geval was er dus mogelijk beaconingverkeer in dit DNS-verkeer gevonden. En beaconingverkeer wil eigenlijk zeggen dat een geïnfecteerde computer, dus dat zou dan in ons geval een geïnfecteerd systeem van KPN zijn, wat door een aanvaller geïnfecteerd is, die probeert dan contact te zoeken met een server van een aanvaller om opdrachten op te halen. En dit willen ze natuurlijk zo onopvallend mogelijk doen. En DNS is een van de mogelijkheden om dit soort verkeer te verstoppen eigenlijk in al het andere DNS-verkeer. Want DNS is verkeer wat je heel veel op een netwerk terugziet. En als je hier dan beaconingverkeer in verstopt en eigenlijk codeert, dan is het daardoor moeilijker te detecteren. We hebben dus onderzoek gedaan naar netwerkdata die we hebben toegestuurd gekregen van onze monitoring teams om te zoeken naar verdachte domeinen die misschien dus onder controle staan van een aanvaller. En in eerste instantie hebben we die in die ochtend netwerkdata niet gevonden, maar kregen we wel wat andere aanknopingspunten dat er misschien toch bepaalde problemen binnen KPN ontstonden. Maar die waren toen niet direct aan een cybersecurity gerelateerd probleem te correleren.
Oké, dus de alarmbellen gingen al een beetje af, als ik het zo hoor. Luc, jij bent adviseur informatieveiligheid bij de gemeente Den Haag.
Dat klopt.
Ik kan me voorstellen dat bij jullie ook een dergelijke situatie ontstond. Kun je vertellen wat er precies gebeurde en wat jullie vandaag hebben meegemaakt en gedaan?
Ja, bij ons was het soortgelijk, maar net iets minder technisch als bij Freek, denk ik. Ons bericht kwam ook vanuit het NCC, doelgroepenbericht. En dat gaat dan normaliter naar de informatiebeveiligingsdienst. En van daaruit wordt het doorgezet naar de gemeente, dus ook bij de gemeente Den Haag. En met die informatie is eigenlijk onze, dat heet een vertrouwd contactpersoon informatiebeveiliging volgens mij. Die is aan de slag gegaan om te kijken, oké, wat is er precies, wat staat er in dat bericht? Blijkbaar is er iets aan de hand met de Velemon. Waar is Velemon dan? En hoe gaan we dat vinden en wat gaan we ermee doen?
En Velemon, kan je kort uitleggen wat dat
Velemon
is?
Ja, Velemon is monitoring software en dat wordt gebruikt om de performance van applicaties te meten. Dus blijft die draaien, dat soort zaken. En het kan dus overal in zitten, dat is eigenlijk de crux. Dus aan onze meer technische kant was het vooral de vraag van oké, waar zit het dan in? En ik denk dat rond een uurtje of 11 er ook verstoringen begonnen te veroorzaken die dan meer te maken met wat andere zaakjes die daarin zaten.
Vandaag was ik op de werkvloer van het NCSC om live mee te kijken en te horen hoe daar de crisis werd ervaren. Ik sprak met dreigingsanalisten Bart van den Berg en Robin Vollebrecht en communicatieadviseur Roger Kemink. Hier hebben we een korte reportage gemaakt waar we nu even naar gaan luisteren. We gaan even kijken of hier een crisissituatie is of dat iedereen heel rustig is. Hallo Bart. Zullen wij naar binnen lopen of gaan wij naar een andere ruimte? Ja, laten we die niet storen. Alright. Ik loop hier met Bart van den Berg, dreigingsanalyst van het NCSC. Waar ben je op dit moment mee bezig?
Ja, we proberen nu inzichtelijk te krijgen wat het probleem is, wat er gaande is. En we proberen gewoon zicht en grip op de situatie te krijgen. En dat is, dat klinkt heel makkelijk, maar het is vrij, er is veel chaos, altijd in het begin van een crisis.
Ja.
Nu is het beeld wel zorgwekkend. En dat is dan het moment dat ik er vaak wel bij kom. Er kwamen veel mediaberichten kwamen er binnen. We kregen berichten binnen dat er verstoringen plaatsvinden. Dat was bij de drinkwatersector, bij de energie, telecom. Dus we hadden wel door dat, nou, dus vindt op dit moment, hè, we hebben het idee dat er dus een grootschalige crisis zich aan het ontplooien is. Dat er veel uitval is door verschillende sectoren. Nou, dat zijn toch wel indicaties dat er, dat we echt wel een probleem aan het krijgen zijn. En dat dus een analist moet aanhaken om zicht en grip te krijgen op de situatie. Ja.
Oké. Okay. Ja, we zijn doorgelopen naar Robin Vollebrecht. Hoi Robin.
Goedemiddag.
En jij bent ook dragingsanalist bij het NCSC.
Dat klopt.
Ik zag je net heel druk in je laptop aan het werk. Waar was je mee bezig?
Wij waren bezig om het beeld te updaten. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een status update. Dus waar staan we nu? Wat weten we? Wat weten we niet? Wij noemen dat eigenlijk het situationele beeld. Dus het actuele beeld. Wat is er gaande? En waar moeten we op gaan inzetten?
En wat doen jullie nog meer naast het opstellen van het dreigingsbeeld?
Wij ondersteunen eigenlijk de informatiecoördinator in het opstellen van dat beeld. En daarnaast proberen wij op basis van dat beeld scenario's op te stellen. En op basis van die scenario's courses of action te bepalen. Zodat we meteen met handelingsperspectief en oplossingsrichtingen kunnen komen. Die meteen
mensen mee verder kunnen.
Ja, die meteen toepasbaar zijn.
Ja, we lopen nu dwars door het gebied waar alle collega's van NCSC eigenlijk aan het oefenen zijn. Je hoort het misschien ook wel op de achtergrond. Ik loop nu naar Roger Kemink. Hij is als communicatieadviseur bij het NCSC bezig met het vormen van een beeld van de situatie. En hij denkt ook meteen na over hoe hij daarover kan communiceren. Roger, hoe werkt dat precies?
Wij zijn sinds vanochtend bezig met het opmaken van ons beeld. Dat doen we door de constante social media kanalen te monitoren. En op basis daarvan kunnen we in kaart brengen van wat er speelt in de reguliere media en social media. En naar aanleiding daarvan besluiten wij, moeten wij berichtgeving gaan plaatsen op onze website en moeten we onze doelgroep gaan informeren. Dus dat stemmen we af met onze operationele collega's. En op basis daarvan gaat tot actie over.
En hoe gaan jullie tot actie over? Hoe communiceert het NCSC bijvoorbeeld met de doelgroepen?
Dat doen we op twee manieren. We hebben doelgroepberichten. Die worden verstuurd vanuit het Fusion Center. Dat is zeg maar de meldkamer van het NCSC. Die zijn 24/7 zijn die bereikbaar. En die hebben onderhoudend contact met onze doelgroepen. Dat zijn de vitale bedrijven in Nederland, de rijksoverheidsbedrijven en de schakelorganisaties binnen het landelijk dekkend stelsel. En wij gebruiken onze website en onze social media kanalen om breder berichten uit te sturen.
Hey, en waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is hoe maak jij bepaalde hele technische informatie toepasselijk of begrijpbaar voor een breder publiek?
Dat doen we vooral om te zoeken naar daadwerkelijk het handelingsperspectief wat we kunnen bieden. Dus we kunnen een duiding geven die op heel erg technisch vlak ingaat. Maar die duiding proberen we juist te versimpelen. Dus echt van Jippie-Janneke taal uit te leggen wat de situatie is, wat we zien. Maar ook wat organisaties kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden.
Echt super interessant om zo mee te kunnen kijken bij het NCSC. We gaan deze week ook nog langs bij KPN en de gemeente Den Haag om daar met mensen op de werkvloer te spreken. Bart, wat betekent dit beeld dat is geschetst door jouw collega's?
Nou ja, wij gaan hier als NCSC in ieder geval operationeel voor opschalen. En in die fase zitten we nu.
En wat betekent dat, dat jullie operationeel opschalen? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat betekent eigenlijk dat we capaciteit gaan inzetten op deze specifieke casus die speelt. En concreet heeft dat betekend dat we een operationeel team hebben samengesteld, waarin verschillende disciplines die binnen het NCSC actief zijn aan het werk gaan. We proberen handelingsperspectief te bieden. Maar vandaag was het nog vrij beperkt, omdat er nog heel veel onduidelijkheid is.
Ja, jullie hebben contact met heel veel organisaties. En ik kan me ook voorstellen dat die impact ook bij al die verschillende organisaties iets heel anders is en dus ook andere handelingsperspectieven nodig heeft. Luc, hoe zat dat bijvoorbeeld bij de gemeente Den Haag?
Ja, dat was ook meteen een vraag voor jou, Bart. Want wat zijn voor het NCSC de soort van thresholds om zo'n doelgroepenberichten uit te sturen? Ik weet dat op een gegeven moment een fase was dat er wel wat speelde in de wereld. Hè? Dus er velemond was iets mee, maar er werd nog niet meteen iets vanuit het NCSC gecommuniceerd. Wat zijn voor jullie die momenten dat je zegt, nu gaan we het wel doen?
Wat voor ons als NCSC altijd heel belangrijk is, is dat wanneer we iets naar buiten sturen, dat geverifieerde informatie is. Dus daarom is het vaak zo dat als wij informatie binnenkrijgen, dat moeten we eerst wegen voordat we daar verder iets mee kunnen doen. Ja, dat is de reden dat je van ons vaak niet direct een reactie zal krijgen. Maar de reactie die komt, daar kun je wel van uitgaan dat het feitelijk geverifieerde informatie is die ook daadwerkelijk bruikbaar is. Ja, en dat lukt de ene keer wat beter dan de andere keer.
Freek, jullie hebben bij het KPN net als de andere deelnemers vanmiddag ook dat doelgroepenbericht ontvangen. Wat hebben jullie daarmee gedaan?
Wij kregen inderdaad vanmiddag bericht van het NCSC dat er problemen waren met een specifieke update van Avelemon, die software die eerder ook al genoemd werd. En in eerste instantie moeten we dan dus uitzoeken in hoeverre die bij ons binnen KPN relevant is. Binnen het CERT hebben we niet direct een overzicht van alle systemen die we binnen KPN gebruiken. Want dat zijn er zoveel en op zoveel verschillende plekken dat we daar altijd de beheerders bij nodig hebben. En dat is dus ook wat we na zo'n bericht over Avelemon doen, is naar de product owner. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor zo'n product. Dus in dit geval het Avelemon product, gaan we naar de product owner van die beheerders om te vragen, hey, we hebben deze informatie van het NCSC gekregen. Het gaat over deze update. Dat was in dit geval update 7.1. Hoe staat het er bij ons voor? Waar hebben we systemen draaien met die software? En op welke versie draaide die software? Nou, het antwoord was dat de systeembeheerders hard hadden gewerkt om de update 7.1 snel uit te rollen. Dus een van de adviezen van het NCSC was om te wachten met het updaten van die software. Maar dat was voor ons dus al te laat, omdat wij die software al geüpdate hadden.
Wat voor effect had dat? Als ik je even mag onderbreken, wat voor effect gaf dat?
Dan weet je in ieder geval dat je moet gaan nadenken over, oké, wat hebben we dan voor middelen om in te schatten wat voor een risico we lopen? Want dat was een van de lastigere dingen van het hele Avelemon verhaal, is dat er wel signalen waren dat er iets niet klopte aan die update. Maar wat daar precies de gevolgen van zijn, hadden we nog niet in kaart. Dus het eerste wat je bedenkt natuurlijk is, kunnen we zo'n update terugdraaien? En dan moet je met beheerteams gaan praten om te bedenken, oké, kan dit en op wat voor termijn en wat voor gevolgen heeft dat? Ja, dat zijn scenario's die je dan moet gaan doornemen. En we hadden daarnaast deze meer security gerelateerde vragen ook nog andere impact van misschien gerelateerd, maar misschien ook niet gerelateerde incidenten. En dat was dus bij ons ook schakelen tussen die verschillende problemen.
Ja, het valt me op dat jullie wel gelijk weten wat jullie moeten doen, ook al is die kwetsbaarheid of die hack dus nog niet helemaal duidelijk. Hoe komt dat? Is er een bepaald protocol wat al klaar ligt, waar jullie gelijk op overschakelen? Hoe werkt dat bij jullie?
Dus er komen meestal dan een paar dingen bij elkaar. We hebben in ieder geval bij KPN echt een grote cybersecurity afdeling om daar goed op voorbereid te zijn. We zien natuurlijk regelmatig dit soort incidenten, dus daar hebben we vaker ervaring mee. Voornamelijk kwetsbaarheden komen vaker voor, omdat we binnen KPN natuurlijk ook enorm veel verschillende software gebruiken. En de ene keer is het een kwetsbaarheid die misschien wat minder haast heeft en de andere keer wat meer. In dit geval, als het NCSC zo'n bericht naar buiten brengt, dan weet je dat je daar goed op moet letten. En daarnaast oefenen we dit soort dingen ook vaker. Er is binnen KPN ook een heel proces ingericht om dit soort grotere incidenten om daarin te escaleren. En dat proces is niet alleen voor cybersecurity, maar ook bijvoorbeeld als er stroomuitval is of ergens een internetkabel geraakt is waar veel klanten last van hebben. Dan worden eigenlijk alle relevante partijen voor zo'n incident binnen KPN, die worden bij elkaar gebracht om zowel vanuit de techniek als vanuit de business te bespreken wat er precies aan de hand is en wat voor beslissingen er gemaakt moeten worden om dat op te lossen. Dat is dus ook vanmiddag bij ons opgestart.
Ja, en als je technisch weet wat je moet doen, moet je er ook nog over gaan communiceren. Ofwel intern, ofwel extern. Luc, ik ben benieuwd naar hoe communiceer je over iets waarvan je eigenlijk nog niet precies weet wat het is, wie erachter zit en welke impact het uiteindelijk gaat hebben.
Ja, dat is heel lastig. Dat is ook vaak wel wat er aan de hand is. Dat was ook wel grappig wat Freek, wat jij zei, is dat jullie heel snel zijn gaan updaten naar 7.1. Bij ons hebben ze juist heel erg een freeze gezet, omdat ze het idee hadden dat ze niet meer moesten updaten naar 7.1. Nou, dat is uiteindelijk wel weer rechtgetrokken in hoe het verhaal precies zat. Maar het zijn dus alweer twee hele verschillende acties op basis van informatie die je hebt.
Ja, dezelfde informatie in principe.
Precies, ja. Dezelfde informatie waar ze dan toch net iets anders mee omgaan. En inderdaad wat je zegt, dus in de organisatie moet je heel erg goed gaan kijken, waar zit het in? Wat doet dat? Dus dan moet je echt die business impact gaan krijgen, dat als iets verstoord wordt, wat voor een dienstverlening valt er dan uit? Is het kritisch? Dat noem je dan een prio 1. Dan moet dat redelijk snel verholpen worden. Als dat niet redelijk snel verholpen kan worden, zoals vandaag misschien het geval was, dan zul je moeten gaan nadenken, oké, we moeten gaan communiceren over het feit dat het langere tijd niet beschikbaar is of niet naar behoren werkt. Ja. En je hebt echt een heel duidelijk verschil tussen intern communiceren en extern communiceren. Dus intern moet je goed naar je medewerkers doen, maar ook naar mensen die wat hoger in de lijn zitten, die dus goed kunnen weten wat ze moeten verwachten. Mm-hmm. En extern moet je natuurlijk veel meer rekening houden met wat de burgers ervaren.
En hebben jullie al extern gecommuniceerd vandaag als gemeente?
Ja, aan het eind van de dag kwamen er wat applicaties die ook verstoringen kregen, die wat meer gericht waren naar de maatschappij. Dat is het mooie aan Isidore. Dan krijg je van die burgers die bezorgd zijn of boos, die taggen dan de gemeente Den Haag. En dan voelt de gemeente Den Haag zich ook geroepen om daar iets over te zeggen. Van goh, tijdelijk zijn onze formulieren niet meer beschikbaar. Dus zeker, ja.
En tenslotte ben ik wel nieuwsgierig naar Freek en Luc. Is er iets gebeurd waarvan jullie totaal verrast zijn vandaag?
Ja, er was wel één ding. En dat komt denk ik ook weer een beetje op hetzelfde neer. Dat we een totaal andere aanpak hadden over het feit wat Velemon en welke update wel of niet gedaan moest worden. Is dat er op een gegeven moment bij ons een bepaald kanaal werd opgezet, waarin dan verschillende gemeentes, maar ook onze informatiebeveiligingsdienst samen zaten om informatie uit te wisselen. En daar kwamen toch wat conclusies uit die bij navraag toch bleken van dat klopt niet helemaal. Dus dat was meteen een heel mooi puntje voor evaluatie van goh, misschien werd het wel heel goed gecommuniceerd. Zo goed dat er misschien op een niveau van informatie wat keuzes werden gemaakt die we nog niet hadden verwacht.
Ja, Freek, tenslotte, is er iets gebeurd bij jou vandaag waardoor je verrast bent?
Voor nu zien we binnen KPN nog niet direct de grote problemen die misschien sommige mensen aan het begin van de dag wel hadden verwacht. Maar daar blijft altijd een dialoog over hoe serieus moeten we hierop handelen. En moet je dus ook bepaalde risico's nemen door systemen in quarantaine te zetten. Dat hebben wij niet gedaan, omdat daar natuurlijk ook risico's aan hangen. En ja, die discussie is altijd wel interessant om te zien hoe daar verschillende mensen met verschillende achtergronden naar kijken.
Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie morgen allemaal te wachten staat. Dan spreek ik met jullie collega's Astrid, Stefan en Doreen. Vandaag hebben van jullie gehoord hoe er gereageerd wordt als er een kwetsbaarheid, zoals in een Velemon, bekend wordt en hoe belangrijk het is dat je daarop voorbereid bent. Alleen dan weet je wat je moet doen in zo'n situatie. Voorbereiding is essentieel in de crisisaanpak. Tot nu toe lijkt het bij Isidore goed te gaan. Maar morgen kan de wereld er heel anders uitzien. Wat als de effecten van de malafide update bij Sysmertics zichtbaarder en groter worden? Je hoort het in aflevering 3 van Enter.